De eerste vraag, dat is iemand die stelt geen vraag, die zegt gewoon, dat klopt niet. Klaar. De discipelen waren wedergeboren, echter zonder de Heilige Geest. Dat kan niet. 3 uitroeptekens. Dus daar moet ik nu commentaar op geven. En ik zeg, het kan wel, lekker puh. Maar ik zal u uitleggen waar de moeilijkheid zit, denk ik. De moeilijkheid zit hem dat heel veel mensen geen onderscheid maken tussen wedergeboren door de geest en het ontvangen van de geest. Dat zijn twee dingen. Zo simpel is het. Johannes 3, vers 5 staat, tenzij iemand wederom geboren wordt uit water en geest. Of geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Of niet zien. Je wordt geboren uit de geest. Maar dat is niet hetzelfde als dat de geest in je komt wonen. Dat is heel makkelijk aan te tonen, want alle gelovigen van alle tijden waren gelovigen doordat ze wedergeboren waren uit water en geest. Het water van het woord van God door de kracht van de Heilige Geest. En toch is de Heilige Geest pas uitgestort op de Pinksterdag. Er waren wel mensen in het Oude Testament, maar dat wordt er als een uitzondering behandeld, die de Heilige Geest ontvangen hadden. Maar het loutere feit dat David kon bidden in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij, dat laat al zien dat het altijd ging om de toebedeling van de geest met het oog op een bepaald werk, zoals bij David zijn bediening als profeet, want hij had ook een profetische bediening. Niemand van ons die de Heilige Geest ontvangen heeft, zou kunnen bidden, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 14, ongeveer in vers 20, hij zal bij u blijven tot in eeuwigheid. Maar het zijn twee verschillende dingen. Wedergeboren door de geest. Dat begon al in het paradijs bij Adam en Eva. Maar daar en boven de geest ontvangen, die in jou komt wonen, dat was iets heel nieuws. Je ziet als een belofte in het Oude Testament, in Ezechiël 36, dat het daar al wel beschreven wordt. Daarom neemt de Heer Jezus dat Nicodemus zo kwalijk dat hij dat niet wist. Zegt gij de leraar in Israël, weet gij deze dingen niet. Want het staat al in Ezechiël 36. Daar zie je dat door de Heilige Geest dat stenen hart uit iemand wordt weggenomen. Er komt een vleeshart voor in de plaats. Dat is een beschrijving van de wedergeboren. En dan staat er, en ik zal mijn geest in zo iemand geven. Dat zijn twee heel verschillende dingen. En ik geloof, dat is eigenlijk niet de normale orde in deze tijd waarin wij leven. Maar ik geloof dat het in zelfs mogelijk is dat mensen die zo ontzettend worstelen met de zekerheid van het geloof door de kerkelijke milieu waarin ze groot worden, dat ze allang wedergeboren zijn. Ze hebben het hart op de goede plek zitten, ze hebben de Heer lief, ze hebben zijn woord lief. Alle kenmerken van de wedergeboren, maar ze durven het zichzelf niet toe te eigenen. En dan durf ik wel te zeggen, denk erom, in Efeze 1 vers 13, het is de Heilige Geest die een verzegeling is op het geloof. En zolang dat werk des geloofs nog niet af is, kan die Heilige Geest daar ook nog niet als een zegel opgedrukt worden. Daarom denk ik dat er ook, en dat is ook een antwoord op een andere vraag, daarom denk ik ook dat in zulke kringen waar zoveel mensen worstelen met die geloofszekerheid, je daar makkelijk kunt tegenkomen dat veel mensen wedergeboren zijn. Ja, ze zouden misschien wel verontwaardigd zijn als ik dat tegen ze zei, maar ik geloof het heilig. Maar dat je nog niks merkt van de inwoning van de Heilige Geest. Want er is nog geen geloof dat verzegeld kan worden. Dat wil zeggen, het werk van het geloof is nog niet af. Ze hebben al een heleboel geloof. Maar dat is een heel onderwerp op zichzelf. Dit is ook een leuke vraag. Wat verstaat u onder het bad van de wedergeboorte? Wat bedoelt u dan met min of meer met de doop? Ja, dat kan ik me voorstellen, dat heb ik zelf aangehaald. Kijk, traditioneel katholiek protestant, die lezen uit water en geest geboren worden, dat is natuurlijk het water van de doop. Dat is heel begrijpelijk, overal waar het zinnen beeldig over water wordt gesproken, ook in de brieven, dat denken heel veel uitleggers, katholiek en protestant, meteen aan de doop. Maar gij zijt afgewassen, oh, dat is de doop. Hoe staat het ook alweer, hij reinigt ons met de wassing van het water van het woord, Efeze 5, oh, dat is de doop. Nou jongens, kom zeg. Als over water staat, hoeft het niet altijd over de doop te gaan. Water, juist Efeze 5 vers 26 maakt duidelijk, het water is ook een beeld van het woord van God in zijn reinigende kracht. De Bijbel wordt vergeleken met talloze beelden en een daarvan is water. Water dat ons schoon wast, dat ons reinigt. En dat is wat er gebeurt bij de wedergeboorte. Er zijn meerdere betekenissen van water hoor, die allemaal niet op de doop slaan, maar die wel andere uitleggingen met zich krijgen. Maar laten we het even niet ingewikkeld maken. uit water, dat wil zeggen door het woord van God. Hoe kan iemand wedergeboren worden als hij het woord nooit gehoord heeft? Maar daarboven is het werk van de Heilige Geest die dat woord toepast op het hart en op het geweten van een mens. En daar dat werk Gods verricht dat wij aanduiden als de wedergeboorte. Maar natuurlijk heeft het in zekere zin wel met de doop te maken. De doop en de wedergeboorte liggen in het Nieuwe Testament zo dicht bij elkaar. Heel vaak gebeurt het zelfs in het boek Handelingen letterlijk op één en dezelfde dag. Dat het ook wel weer begrijpelijk is dat het als het ware één vloeiende handeling is. En als het goed is, dan volgt de doop van de Heilige Geest daar ook nog meteen achteraan, zoals je dat bij Paulus ziet. Dus, maar dat is een hele verandering. Dus in die zin, je kan het ook weer niet absoluut scheiden van elkaar. Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat de doop mede uitdrukt wat er met een mens gebeurt. Maar je wordt in het algemeen altijd gedoopt, of voor je wedergeboorte of na je wedergeboorte, maar niet op het moment van je wedergeboorte. Maar de wedergeboorte zelf is een bad. Zoals Titus, ik geloof 3 vers 5, dat zegt, het bad van de wedergeboorte. Commentaren dus de doop. Nee, het bad van de wedergeboorte is het bad van de wedergeboorte. Je wordt door het water van God wederom geboren. Anders moet je consequent zijn en katholiek worden, want die zeggen je wordt door de doop wedergeboren. En dat zegt een degelijke protestant niet. Mag ik toch hopen. Maar die zeggen consequent, je wordt door de doop wedergeboren. Dat is ook de consequentie als je het water eenmaal met de doop gaat verbinden. En ik denk het water is daar een beeld van het woord van God. Kunt u mij uitleggen waarom sommige christenen zeggen dat ze belijdenis hebben gedaan en dat ze dan als het ware hetzelfde ermee bedoelen als dat ze gedoopt zijn? Moet ik hen wijzen op het feit dat ze zich moeten laten dopen? Dank u. U moet nooit iemand vertellen wat hij moet doen. Dankjewel Rick voor deze geweldige bemoediging, jongen. Dat had ik nou net nodig. Je moet nooit mensen vertellen wat ze moeten doen. Je moet voor jezelf weten wat je moet doen. Alsjeblieft, zegt. Er zijn drammers genoeg in de wereld. Belijdenis doen, dat betekent dat er een moment komt in je geestelijke ontwikkeling. En dat je zegt, inderdaad, het geloof dat in deze kerk geleerd wordt en dat ik mij eigen gemaakt heb al keren dat ik hier kwam en beleid en katharisatie heb gevolgd. Er komt een moment dat ik nou openlijk mag uitspreken, dit geloof mag ik ook in genade van God beleven en uitspreken. Het is ook mijn geloof geworden. En kijk, dat zie je in andere godsdiensten ook, maar je ziet het ook in het christendom, je ziet het in het jodendom. Er is altijd een behoefte aan een ritueel aan het begin van het bestaan en een ritueel als je tot de jaren des onderscheids komt. Dat is overal zo. Bij de joden is dat eerst de besnijdenis, althans voor de jongens, en dan op een bepaald moment bar mitzwa. Dat mag tegenwoordig ook voor de meisjes, maar als je 13 bent, dan doe je bar mitzwa. Dat zijn twee markante punten. In de kerk is dat kinderdoop en als je een jaar of 18 bent, en bij de Lutheranen is dat al als je een jaar of 14 bent, dan doe je die tweede stap. De stap die hoort bij een zekere rijpheid en volwassenwording, dat je nu ook zelf je uitspreekt over datgene wat jouw geestelijk eigendom is geworden. Nou, bij de evangelici zie je precies hetzelfde, alleen die noemen dat eerste dan opdragen. En die noemen dat tweede dan, dat is dan de geloofsdoop. En in plaats van nou te zeggen, je moet dit en je moet zus en je moet zo, ga nou eerst eens gewoon zien dat dit een hele gewone menselijke zaak is. Je wil als een kind geboren wordt duidelijk maken, dit kind hoort op een of andere manier bij. De ouders hoorden erbij, dus die kinderen ook. Kinderen zijn in de ouders begrepen. Als Noach een gelovige is, dan worden zijn kinderen met hem gered in de ark. En of je dat nou opdragen noemt, of het nou droog opdragen of nat opdragen is, dat maakt minder uit dan je denkt. We moeten nou eens ophouden om altijd elkaar aan ons hoofd te zeuren over de doop. Want het gaat erom dat die dingen gebeuren. Ik ben in een gemeenschap opgegroeid waar het gelukkig het is al lang veranderd is, maar waar vroeger ook geen kinderen werden opgedragen. Nou, dat is gelukkig al enkele decennia veranderd, maar dat was helemaal zo gek. Dan was er dus geen enkele ritueel waardoor die kinderen betrokken werden in het grote geheel. En dat er dan later ook een moment moet komen dat een kind, als het rijp is, zichzelf nu uitspreekt. En of het daarbij ondergedompeld wordt of niet, het is minder belangrijk dan het feit als zodanig. Dat is belangrijk. En alsjeblieft, ga elkaar niet aan het hoofd zeuren over hoe het moet. Denk erom, ik kan de kinderdoop verdedigen zodanig dat u ligt te sidderen op uw stoel. Ik ga het binnenkort weer doen. Op de Evangelische Hogeschool doe ik dat altijd. Ik heb het in het Engels gedaan, ik heb het in het Duits gedaan, ik heb het al overal heb ik het opgevoerd. Ik speel beide rollen, ik geef mezelf 10 minuten de tijd om het ene standpunt te verdedigen en dan 10 minuten om het andere standpunt te verdedigen. Dan 5 minuten om het standpunt van de ander af te kraken. En daarna mogen de studenten vragen stellen, waarbij ze elke keer moeten vertellen of dat aan meneer Kinderdoper of aan meneer Grootdoper is. En vervolgens mogen ze ook vragen wat ik van het vorige antwoord vind. Ik kan rustig zeggen, ik ken alle argumenten. En aan het eind zeggen ze, wat denkt u er nou zelf over? Ik zeg, ja, dat is nou een foute vraag. Dat vertel ik lekker niet. Want dan heb ik het allemaal bedorven wat ik nou net heb zitten doen. Want wat ik probeer duidelijk te maken is dat allebei de kanten hele goede argumenten hebt. En dat je niet zo moet drammen over wat jij nou denkt dat het waar is. Iemand riep een keer vanuit de zaal, waarom houdt u nooit eens lezing over de doop? Ik zei, aan welk standpunt had meneer dan verdedigd gehad willen hebben? Het Bijbelse natuurlijk. Ja. Wij zijn maar kleine mensjes. Waar gaat de Heilige Geest heen als ik kom te overlijden? De Heilige Geest woont bij ons. Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik zou bijna zeggen, dat illustreert dan ook mooi dat overlijden eigenlijk iets is wat, ja, het gebeurt, ik zeg wel eens een keer, het gebeurt omdat je de pech hebt te sterven voordat de Heer Jezus teruggekomen is. De hele verwachting in het Nieuwe Testament is op de wederkomst. Er wordt nauwelijks in dit soort vragen voorzien. Vandaar dat ze in Thessalonica ook zich zorgen maakte, want het feit dat er een paar mensen overleden waren, terwijl de Heer nog niet teruggekomen was. Maar normaal is het, de Heilige Geest blijft bij jou en als je overlijdt, dan op een of andere manier ook. Maar vraag me niet hoe, want het is het lichaam dat een tempel is van de Heilige Geest. Dat is alles wat ik weet. Nee, niet. Maar dat komt ook een beetje omdat die tussentoestand zelf zo raadselachtig is en daar zo weinig over onthuld wordt. Minder dan veel christenen denken. Daarom is ook daarover veel ruzie. Over die zielenslaap hebben ze bij de vrijgemaakte zelfs hele kerkscheuring gehad in 67. Het is allemaal niet zo duidelijk. Veel minder dan heel veel mensen denken. Belangrijk is dat als we overlijden dat we bij de Heer zijn en dat is veel beter dan hier. En dat we ook daar niet los zijn van de Heilige Geest, maar dat tegelijkertijd dat het lichaam is dat een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. En voor de rest, we zullen het wel zien. Ik maak me er geen zorgen over in elk geval. Johannes 15 vers 13. Oh, dat is ook een leuke vraag. Ik las het goed voor als u goed geluisterd hebt. Je leven geven voor je vijanden is toch een grotere liefde? Ik zal u vertellen wat er aan de hand is. Daar staat, er is geen grotere liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Als je het zo leest, lees je het fout. En dan is de vraag terecht dat je zegt, nee, ik weet nog een grotere liefde, dat is dat je je leven geeft voor je vijanden. Maar als u de klemtoon goed legt, is er geen probleem. En ik dacht dat ik het goed gedaan had. Mijn vader die mij dat 100 jaar geleden heeft duidelijk gemaakt en sindsdien lees ik het altijd goed. Je moet niet lezen voor je vrienden, je moet lezen het hoogste wat je kan doen is je leven geven voor je vrienden. Wat kun je nou hoger doen voor een vriend? Dat is je leven geven. Als je vriendschap, als er intimiteit is zoals de Heer Jezus dat met zijn discipelen had, dan is het hoogste wat je voor die vrienden kan doen, is uiteindelijk de gave van je eigen leven. Daar gaat het om. Die vijanden zijn helemaal niet in beeld. Het gaat erom wat het hoogste is wat je voor een vriend kan doen. Dus u leest het nou voortaan aan tafel ook goed voor. Hoe word je van een baby een volwassene in het geloof? Hoeveel tijd hebt u ongeveer? Hier heb ik een heel dik boek over geschreven dat bijna uitverkocht is. Had ik het nou maar hier neergelegd, maar ik heb het nog in de auto liggen. Dat heet Geloof, Zekerheid, Groei. En de tweede helft gaat helemaal over deze kwestie van de geestelijke groei. Ik heb nog een huiswerk voor u. U kunt tegenwoordig via het internet, heel makkelijk op biblia.net, Biblia met een J erin, 6 bijbelvertalingen naast elkaar liggen, nou eigenlijk wel 60. En dan moet u gewoon eens opzoeken op groei. Je ziet dat er bijna elke brief, en dan neem je ook het woord volwassen erbij. Dat woord wasdom, als u oudere vertalingen raadpleegt. Nou, dan kunt u het helemaal zelf uitwerken. Lees dan eens alles wat daar over groei gesproken wordt. Maar om een beginnetje te maken, om u niet altaliseer te laten zwemmen, begin eens met 1 Johannes 2. Baby's, jongelingen, vaders in Christus. Dat was al een mooi begin. Iedereen die wedergeboren is, is op dat moment een baby. Dat is helemaal niet erg, hoef je niet voor te schamen, maar je bent het. Waar je wel voor moet schamen, is als je 10 jaar later nog een baby bent. Dat is heel erg. Maar dat komt ook, we moeten daarin wel onderwezen worden dat er zoiets is als geestelijke groei. We moeten daarin ook vorderingen maken. moeten daarin verder gebracht worden aan elkaar. En dat is belangrijk, hebben we het al vaker over gehad, dat dat onderwijs vaak ontbreekt. Wat zijn de oorzaken, wat is de reden dat wij het maar niet vatten? Nou, het ging niet zozeer over wij, over ons, het ging vooral over de discipelen toen ze de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden. Maar, ik zei er toen al bij, maar dat kon ik toen niet uitwerken en nu wel heel kort. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de Heilige Geest nu wel gekomen is, maar dat er vaak heel weinig gepredikt wordt over wat het werk van de Heilige Geest in onze levens is. Neem alleen al een prachtig vers voor uzelf om daarover te mediteren, dat is Efeze 1 vers 17. Maar Paulus bidt dat de gelovigen mogen ontvangen verlichte ogen. Nee, dat ze ontvangen de geest van wijsheid en openbaring. Het staat wel eens met een kleine g, maar ik denk dat het daar gaat om de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons wijsheid schenkt, die ons ook Gods openbaringen verduidelijkt. En dan staat erachter verlichte ogen van je hart. Er is niemand van ons, ook al ben je 25 keer gepromoveerd in de theologie, als je niet wederom geboren bent en de Heilige Geest in je leven kent, die werkelijk zal groeien in de kennis van de waarheid van God. Dat leer je niet uit een boekje, je leert het zelfs niet aan de universiteit. Ik zeg niet dat het daar niet nuttig is, anders had ik daar zelf niet mijn baantje gehad. Het is daar zeer nuttig, maar vooral voor mensen, eigenlijk uitsluitend voor mensen die wedergeboren zijn en de Heilige Geest kennen. In dat kader kunnen ze een heleboel leren. Maar het is door de kracht van de Heilige Geest. Gij kunt het nu niet verstaan, zegt de Heer Jezus. Maar later wel, als de Heilige Geest gekomen zijn, dan zal hij jullie het allemaal in herinnering brengen en dan zullen jullie het pakken. En dat is wat ik bedoelde. De oorzaken zijn dus A, dat de Heilige Geest toen nog niet gekomen was, maar B, hij is nu wel gekomen, maar we gebruiken hem niet. We zijn nog veel te sterk rationeel ingesteld, alsof we het allemaal met ons eigen verstand op een rijtje kunnen krijgen. En het verstand is heel erg belangrijk, maar het is niet doorslaggevend. Doorslaggevend is de leiding van de Heilige Geest. En ik aarzel altijd om dat te zeggen, want dan komt natuurlijk toch weer de theologieprofessor omhoog. Ik aarzel te zeggen, omdat er ook mensen zijn van, hé, dat is nou een woord van Maarten. Zie je, jongens, we hoeven helemaal niet te gaan studeren. Allemaal boeken lezen, ook helemaal nergens voor nodig. De Heilige Geest zal het ons allemaal duidelijk maken. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand ontmoet die op die manier veel inzicht in de waarheid van God heeft verworven. En daar is een hele simpele reden voor. Efeze 5, vers 4, vers 11 zegt dat God leraars aan zijn kerk heeft gegeven. En alles wat we weten, dat komt voor 95% en dan vaak 99,9% van de leraars vandaan. Dat is met mij zo gegaan en dat is met iedereen zo gegaan die iets weten mag van de schrift. Wij staan op de schouders van het voorgeslacht. Het ergste zijn die sekten die denken dat de kerkgeschiedenis ongeveer met hen begonnen is. Voor die tijd was het allemaal duisternis, totdat de grote man Gods kwam, en een enkele keer zelfs een vrouw Gods, en die heeft toen ineens het licht ontvangen, en toen is het licht doorgegaan, alles wat die toen heeft gezien en ontvangen. De Noorse broeders zijn daar een treffend voorbeeld van, maar je zou een heleboel kunnen noemen. En in de charismatische beweging is het vaak ook een groot gevaar dat de gezalfde man Gods het allemaal weet, en dat hij het ook alleen maar weet. Dat is levensgevaarlijk. Dat is precies het omgekeerde van wat ik wil zeggen. Daar zijn trouwens de gelovigen ook niet degene zelf die door de Heilige Geest dat allemaal wel verstaan. Die zijn dan afhankelijk van de leraar. Van die ene man, de gezalfde man die het weet. Of de gezalfde vrouw die het weet. Nee, wij leren er verreweg het meeste van onze leraar. Dus het is studeren, 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 studeren. Het is het een en het ander. Het is lezen, 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 luisteren, 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 dat is het een. En het andere is, maar zonder de Heilige Geest wordt het allemaal niks. Maar alleen de Heilige Geest, zonder te luisteren naar de leraren die God zelf aan zijn kerk gegeven heeft, wordt het niets. Normaal is dat wij onderwijs ontvangen via de leraren. En hoe je dat nader in wil vullen, dat mag je nou zelf weten. Maar God heeft leraren aan zijn kerk gegeven. En wij leren van allemaal, vanaf het allereerste begin tot op de dag van vandaag. Ik heb een goede collega in Leuven die altijd tegen mij zegt, Willem, je moet van goed hout, uit het goede hout gesneden zijn. Nee, zegt hij. Nou ja, het komt in ieder geval op neer. Je moet een hoop lef hebben om iets anders te zeggen dan die oude kerkvaders ooit gezegd hebben. Nou, daar ben ik dan net iets evangelischer dan hij. Ik ben wel eens zo eigenwijs. Maar het is wel iets om over na te denken. Eeuwenlang, die kerkvaders die zo dichtbij stonden, die hebben heel veel van het woord verstaan. Ze spreken elkaar ook wel eens tegen, dus het is ook niet absoluut. Maar als je iets wil vertellen, terwijl alle kerkvaders het anders zeggen, nou, dan mag je wel vroeg opstaan, vriend. Eigenlijk bedoelt hij ermee dat hij het dan niet gelooft. Nou, dat gaat misschien een beetje ver, maar het illustreert wel, en dat vind je bij orthodoxe Joden precies hetzelfde. Die mensen stonden er dichterbij dan wij. Wie zouden wij zijn dat we het beter zouden weten? En dan zeggen de mensen, jammer, dat is de Heilige Geest, die openbaart het mij direct. Nou, ik zeg u nogmaals uit eigen ervaring, ik heb dan nog nooit iets goeds uit zien voortkomen. Dat soort mensen die allemaal dat soort nieuwe theorieën bedenken, die nog nooit iemand opgekomen is en die zij uit de Bijbel halen, zijn per definitie allemaal fout. Vanuit mijn eigen traditie, er zitten hier ook mensen van, maar van mijn eigen traditie kan ik rustig zeggen, die dingen die wij alleen maar zagen, die waren allemaal fout. Maar gelukkig, het meeste dachten we net zoals andere christenen. Maar die typische dingen waar je vaak je identiteit aan ontleent. Hè? En ik zou uit alle tradities dingen kunnen noemen, maar dan maak ik u allemaal tot vijanden, dat wil ik niet. Maar ik zei het zelfs een keer tegen de bisschop. Ik zei, jullie hebben dat ook. Jullie hebben dingen die jullie alleen maar leren, die zijn allemaal fout. Hij zei, noem maar eens. Hè. Ik zeg, Maria's onbevlekte ontvangenis. Ja, hij zei, dat zeggen de orthodoxen ook. Nee, dat zeggen de Grieks orthodoxen niet. Dat zijn jullie alleen. En dus is het fout. Ik zei dat glimlachen natuurlijk. Maar het principe is wel zo. Er is geen enkele waarheid die God alleen maar aan een bepaalde richting heeft toevertrouwd. Als ze dat denken, is het per definitie fout. Noem maar eens één grote uitzondering van zich. Nou, die hebben dat nou zo gezien. Later hebben we het allemaal begrepen, maar daar hebben ze dat goed gezien. Bestaat niet. Het is samen met alle heiligen, Efeze 3. Samen met alle heiligen. Dat vind ik juist zo mooi van deze tijd. Als je vroeger, noem eens wat, van een of andere kerk. Dat typische van jouw kerk, dat moest je omhoog halen. Want dat maakte duidelijk dat je wat bijzonders was. En dat was met ons net zo, dat was overal zo. En allemaal hadden wij van die bijzondere dingen die de anderen allemaal niet zagen. En die wij dan wel zagen, bla bla bla. En nu is daar een grote omkering gekomen. Nu laten we al die dingen eigenlijk min of meer weg. En we zeggen, hé, wat mooi. Hier zijn we het over eens en daar zijn we het over eens en daar zijn we het over eens. Je kan van die katholieken zeggen wat je wil, maar ze staan op dezelfde grondslag van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wauw. Dat is even wat. Wil je er even goed om denken? Op evangelische kennen die geloofsbelijdenis van Nicea niet eens. Die denken, wat is dat? Wat is dat? Dat is het vervelend. Maar we staan allemaal op diezelfde grote basis van... Er zijn heel weinig richtingen wereldwijd die dat allemaal niet accepteren. Orthodoxe, protestanten, katholieken, anglikanen, lutheranen, evangelische. Die zijn het allemaal eens over de grote grondwaarheid. Dat is zo goed. Maar dat geldt ook voor evangelisch reformatorisch. Kijk nou eens wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Daar gaat het om. Ik hou erover op, want het is bijna tijd. Dan hebben we nog een lange vraag. Dat gaat over 1 Johannes 5 vers 16. 1 Johannes 5 vers 16, laatste vraag. Even kijken of ik dat zo gauw kan vinden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven. Hun namelijk die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Ja, dit is de moeilijkste tekst uit het hele eerste Johannesbrief. En de vraag luidt nu over vergeving. De persoon die deze vraag gesteld, die zegt, een goede kennis vertelde mij dat het mogelijk is om plaatsvervangend vergeving te vragen. Voor iemand die zondigde, een zondige weg bewandelt. Naar aanleiding van 1 Johannes 5 vers 16. Maar als je nou goed leest, dan zou je daar wel moeite mee hebben om dat erin te vinden. En ik zal u vertellen hoe dat komt dat u daar zoveel moeite mee heeft. Het staat er namelijk ook niet. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Ik sta er eerlijk gezegd altijd weer van te kijken en ik heb het mezelf ook wel eens op het rapt. Want mensen allemaal uit de Bijbel kunnen halen wat er niet staat. Ik heb eens een keer een preek gehoord, toen zei mijn vader, kwam thuis en zei, wat vond je ervan? Ik zei, nou die man die schenkt wijn uit een bierfles. Dat was zo, kwam zomaar spontaan bij me op. En hij heeft dat nog jaren geciteerd. Hij vond dat een heleboel. Ik zei, dat staat er allemaal helemaal niet. Dat zit in de fantasie van die man. Ik heb trouwens veel van die man geleerd, maar op dat moment was het wel eventjes te bont. Het was een preek over Psalm 104, ik weet het nog. Maar hij schoon constant daar, als een goochelaar haalde hij daar dingen uit. Sorry, maar met de beste wil van de wereld. En zo is het heel vaak. Je kunt van alles eruit halen, maar je kunt niet plaatsvergevend, plaatsvervangend voor iemand vergeving vragen. Behalve in deze zin, laat ik meteen een uitzondering maken, Rick. Wat zeg je?
Ja, ik had
het vragen. Ja, maar mag ik nou even, want ik denk dat dat, als, kijk, het is wel zo, stel eens voor dat mijn zoon iets vreselijks uitgehaald heeft, dat gebeurt natuurlijk nooit, maar stel eens voor dat hij dat zou gedaan hebben. Dan, hij zou bijvoorbeeld een jongen op school een blauw oog geslagen. Nou, dan kan me voor, en die jongen, die zoon van mij, dat is zo erg, die zit in de gevangenis zelfs. Dan kan ik me voorstellen dat ik naar die ouders van die jongen met dat blauwe oog toe ga. En ik zeg, nou, het spijt me verschrikkelijk dat mijn zoon dat gedaan heeft. Het is een rakker, we weten niet wat we met hem aan moeten. Het is ook niet voor niks dat hij in de gevangenis zit. Maar zou u toch willen proberen hem dat te vergeven? Kijk, dat zou ik me kunnen voorstellen. Als iemand dat nou bedoelt, dan haal ik dat nog niet uit dit vers. Maar dan kan ik me iets meer voorstellen. Maar dan nog helpt dat niet. Die jongen krijgt daar geen vergeving door. Hij kan niet zeggen, oh, mijn vader heeft vergeving gevraagd, dus nou zit het wel goed. Dat zal hij toch altijd nog zelf moeten doen. Het enige wat ik me zou kunnen voorstellen, dat ik op die manier probeer het hart van die andere vader te verzachten. Door te zeggen van, het is mijn zoon. Ik hou van die jongen, ondanks dat hij zo verschrikkelijke dingen doet. Zodat hij nou zelfs in de gevangenis zit. Maar ik zou graag uw gerecht in de ogen willen kijken. En ik vind het afschuwelijk voor uw jongen. Stel je voor dat hij hem heeft het ziekenhuis ingeslagen heeft. Moet trouwens wel, anders kom je niet in de gevangenis daarvoor. Maar zoiets. En dan kan ik me voorstellen dat ik zeg, zou hem willen vergeven. Maar dat is niet echt plaatsvervangend. Want ik doe het niet echt in zijn plaats. Hij zal die uiteindelijk altijd zelf moeten doen. Maar sowieso gaat dit vers er helemaal niet over. Waar het hierover gaat is bidden voor iemand die een zonde tot de dood heeft gedaan. Nou, dat is sowieso al heel moeilijk. Wat betekent dat precies? Er zijn allerlei uitleggingen over, ga ik er helemaal niet mee vermoeien. Voor zo iemand moet je bidden, maar dat heeft niks met vergeving vragen of wat dan ook. Het is een gebed of God hem wil sparen, denk ik. Maar als iemand tot de dood gezondigd heeft, dat wil zeggen, een zonde zo erg, dat denk ik dat het betekent. Dat de lichamelijke dood daarop moet volgen, dat God zo iemand gaat wegnemen uit het leven. Dan moet je niet bidden dat God dat gaat verhinderen. Zo iemand is lang niet meer de hand. Stel voor dat iemand een moord gepleegd heeft en die komt in Amerika in de dodencel terecht. En ieder gaat bidden dat de overheid vermurwd mag worden, dat die man niet gedood wordt. Ik zou er geen vrijmoedigheid voor hebben. Ik ben tegen de doodstraf, maar even los daarvan. Als dat zou gebeuren, dan zou ik zeggen, maar die man heeft het verdiend. Volgens de Amerikaanse wet, toen hij die moord pleegde, wist hij wat daar volgens de Amerikaanse wet op stond. Op welke gronden kan ik nu gaan bidden dat hij voor die doodstraf bewaard mag blijven? Terwijl hij die verdiend heeft, volgens de wet. Nou, in zo'n geval zou ik me kunnen voorstellen, die zegt, daar moet je niet voor bidden. Maar nou komt Rick, want die is toch nog niet tevreden. Ja, dat staat in Johannes 20, als de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Pakweg vers 17 of zo. Maar dan verschijnt hij in het midden en zegt hij, vrede zij u. En al heel gauw daarna zegt hij, wel wonderlijk. Eerst nog, hij blaast op hen en ze ontvangen de Heilige Geest. En dan zegt hij, wie gij de zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. En wie gij de zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dat wil zeggen, die blijven op zo iemand gebonden. Het wonderlijke is, Rick, dat de enige keer is in Johannes Evangelie dat over vergeving wordt gesproken. Dat is al heel frappant. Maar het gaat daar niet over vergeving voor de hemel, voor de eeuwigheid. Het gaat om administratieve vergeving, noemen we dat met een technische term in de theologie. Dat kan ik je zo uitleggen, is heel simpel. Stel je voor, iemand is onder kerkelijke tucht geplaatst. Vroeger kwam dat wel eens voor namelijk, tegenwoordig hoor je daar nog eens nooit meer over. Maar stel je voor, dat gebeurt. Dan op een bepaald moment beleidt iemand dat. Oh nee, de kerk moet dan beslissen, dat gebeurt dan door de middel van de oudste raad of de kerkenraad. Die persoon moet onder tucht gesteld worden. Na verloop van tijd komt die persoon met belijdenis van schuld. En die zegt, mag ik alsjeblieft weer terugkomen? Op dat moment kan die kerkenaar niet zeggen, ja, dat weten we, daar gaan wij niet over. Alleen de Heer kan vergeven. Nee, zij moet ook die vergeving uitspreken om die persoon weer te kunnen toelaten. Dat noemen we administratieve vergeving, horizontale vergeving. Dat wil zeggen, wij moeten ook zeggen, wij geloven dat die persoon werkelijk verootmoedigd is, dat hij inziet wat hij verkeerd gedaan heeft, dat hij er echt spijt van heeft. We zien dat hij door een weg is gegaan waar de Heer hem doorheen geleid heeft. En nu spreken wij ook als gemeente de vergeving uit. En dat betekent dan inhoudelijk dat hij dan ook weer deel kan uitmaken van de gemeenschap en toegelaten kan worden tot avondmaal enzovoort. Dus de Heer Jezus geeft daarmee aan zijn apostelen, want het is een beetje een vreemde plek dat het daar zo staat. Hij verheft ze daarmee van gewone volgelingen tot apostelen. Zoals in Matthäus 16 dat ook gebeurt, als hij de sleutels in Matthäus 18 de sleutels van het koninkrijk aan de apostelen geeft. Hij verheft ze daarmee tot mensen die kunnen besluiten over wie binnen en wie buiten zijn. En vanaf de apostelen wordt dat overgedragen, geloof ik, op alle leiders in alle gemeenten van alle tijden. Het is de gezag om uit te maken, deze kunnen niet meer tot de gemeenschap worden. Denk maar 1 Korinthe 5, doet de boze uit je midden weg. Maar ook wie weer in de gemeenschap mogen en moeten worden toegelaten.